Ik mag u hier in de kerk een hartelijk welkom heten. Met Daniël achter het orgel en Leni als kostres. Wie de techniek verzorgt weet ik niet, maar ook thuis. Hartelijk welkom in de verbondenheid dat deze avond met elkaar mogen zingen. In het gebed elkaar opdragend en ook luisterend naar een gedeelte van het woord wat vanavond aan de orde is. De eerste Petrusbrief en dan beginnen we vanavond met het tweede hoofdstuk. Fijn dat u er bent en we zetten in met Psalm 34 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof, mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 34. Verenigen we ons samen in gebed. Heren, als we zo met elkaar hebben mogen zingen, dat u gezocht wordt in het gebed. dan mogen we dat ook met elkaar, ook hier, doen met al degenen die met ons verbonden zijn vanwege de thuissituatie. En dat we u zoeken, terwijl u uzelf laat vinden. Dat hebt u beloofd, dat hebt u toegezegd en dat hebt u van de beginnen af gedaan. U hebt uzelf bekendgemaakt. Ik ben de Heere, uw God. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht en ik zal met u zijn. Heere, en waar u ons voorgaat, opdat we u mogen volgen in de wegen die in het leven niet altijd even gemakkelijk zijn. Dat kunnen wegen zijn die steil omhoog gaan of naar de diepte, hoe dat het ook is, en dat we van onszelf zo geneigd zijn om zijwegen in te gaan. Maar toch, te midden van alles bent u het die de weg, de waarheid en het leven bent. In verdriet en rouw, in vreugde en blijdschap, dat we door alles heen dan ook de geborgenheid van uw genade en ontferming mogen ervaren. En daar wel in het bijzonder waar uw woord geopend wordt, waar uw stem vernomen mag worden en dat de Heilige Geest ook die stem weerklank geeft in onze harten, zodat we het mogen bewaren en daaruit mogen leven van dag tot dag. Want dat is de onvervalste melk die ons iedere dag weer wordt aangereikt en waar we vanavond ook meer nog van zullen horen. Heere, geef dat we ook weten wat waarheid is. En dat kunnen we niet weten buiten de Heere Jezus Christus. Want Hij is in de duisternis van deze wereld gekomen als het licht. Hij kwam te midden van de dood als het leven en Hij daalde neer te midden van alle vijandschap, maar Hij proclameerde de liefde die uit U is. En dat wij de dagen mogen doorbrengen, dat geeft alleen maar een kenmerk van genade, van Uw ontferming en dat U geen lust heeft aan de dood van de zondaar, maar daarin lust hebt dat we ons tot u zouden wenden, wat u klaarblijkelijk in uw woord aan ons getuigt. Wend u tot mij, al gij einde der aarde, en wordt behouden. Want zonder de wending tot u is er geen behoudenis. Zonder de wegen te gaan die u ons wijst, zal er geen toekomst nog hoop te verwachten zijn, maar u brengt ons samen en geeft de hulp en de leiding van uw Heilige Geest of Daniel achter het orgel en dat we zo met elkaar in verbondenheid dan ook dat mogen ontvangen wat een ieder persoonlijk nodig heeft. En dat is uiteindelijk de kennis aangaande de Heere Jezus Christus. Daar mag de Bijbellezing op gericht zijn om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding in ons leven te ervaren. Heere, wil ons zo horen en verhoren in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de eerste Petrusbrief en dan beginnen we vanavond met het eerste gedeelte uit hoofdstuk 2. 1 Petrus 2 vers 1. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. zo wordt gij ook zelve als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is het ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Tot zover dit gedeelte ter overdenking. En er zijn uit dit gedeelte twee kenmerkende gegeven, voorbeelden. En dat is het kinderlijke leven, nieuwgeboren kinderen. En het tweede is de uiterste hoeksteen die door God in deze wereld is gelegd. Nieuwgeboren kinderen en de uiterste hoeksteen in Sion. Maar voordat we hierover met elkaar gaan nadenken, gaan we nog zingen uit Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Vijfde vers van Psalm 84. Petrus zet deze avond in en hij noemt vijf bepaalde zonden die in die dagen dus opgemerkt werden, die hij ook aan de orde stelt. De apostel gaat de gemeente waaraan hij schrijft met bewogenheid en liefde onderwijzen En dan kunnen er ook onderwerpen naar voren gebracht worden en die aan de orde komen die niet zo aangenaam zijn voor de hoorders en voor het verwerken van die woorden. Maar het heeft wel een bepaalde reden. Zoals in hoofdstuk 1 geleerd, gemeenteleden die door het levende en krachtige woord van God zijn wedergeboren, als nieuwgeboren kinderen. En zo gaat hij ze vermanen om nu een zodanig leven te leven en te laten zien dat die nieuwe geboorte ook naar buiten toe zijn getuigenis nalaat en opgemerkt kan worden. Voorgaand in het eerste hoofdstuk was er de oproep: wees nuchter en waakzaam, maar hoop volkomen op de genade van God in de openbaring van de Heer Jezus Christus. U bent niet door vergankelijke zaken, niet door zilver of goud verlost uit uw ijdele wandel. Het bloed alleen van de Zoon van God als het lam, dat reinigt ons van alle zonden. Zo schrijft Petrus, u bent wederom geboren door het onvergankelijke zaad van het eeuwig blijvende woord van God. En nu gaan we verder. Wees dan zeer begeerig naar, ja, naar de onvervalste melk van het evangelie. Zo schrijft Petrus. Zeer begeerig, want u wandelde als heidenen. U kende God niet, u wist niet wie Jezus was, u had geen zaligheid, u had geen hoop en geen verwachting. U leefde eertijds in boosheid. Kwaadheid staat hier, bedrog, onvervalst en, of vervalst, onvergankelijk. En toch, nijdigheid en achterklappingen, dat kenmerkte hun leven van toen. En wij zouden zeggen, boosheid, oneerlijkheid, toneelspel, jaloersheid en roddel. Zo zouden we het vandaag benoemen. Dat was het kleed, als het ware, wat ze om zich droegen. En wat kenmerkend was voor hun leven. Hun natuurlijk leven, ontvangen en geboren, zoals wij dat moeten zeggen, in zonde en ongerechtigheid. Onderworpen aan allerhande ellende. Dat was het leven van toen. En daardoor zijn ze door het evangelie uitgetrokken. Ze zijn uit die duisternis weggehaald en gebracht tot het licht. En daarom zegt Petrus, en laat nu dat nieuwe leven dan ook blijken in je leven. Laat het zien dat het woord van God zo'n geweldige ingang en getuigenis in je leven hebt ontvangen. Paulus die zegt het met andere woorden en die zegt, maar ik heb alles schade, ik heb alles drek leren achten vanwege de uitnemende rijkdom van de Heer Jezus Christus. Leg dan af, maar dat is niet zo eenvoudig. Zoals we de vorige keer hebben gehoord, wij dragen allen namelijk toch de menselijke natuur uit Adam. En dat is uiteindelijk, in welke mate dan ook, zelf uitmaken wat goed en kwaad is, zelf bepalen wat recht is, zelf als God willen zijn. En deze oude natuur, die kun je zomaar niet aan de kant schuiven. Want, zegt Paulus, na zijn wedergeboorte, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, waar ik een afkeer van heb, en toch doe ik het. En het overvalt mij zoveel keren, des te meer. En dat is een heel leerstuk. Twee naturen in één mens die aanwezig zijn. Of, we hebben nog steeds één natuur. En dat is de natuur uit Adam. Dat is één. Maar waar we als nieuwgeboren kinderen gekenmerkt mogen ons weten door de innerlijke werking van de Heilige Geest, daar is een andere natuur ook in ons ingebracht. En dat is deelhebbend aan de goddelijke natuur. En die twee, die leven niet als vrienden in één en hetzelfde lichaam, maar dat zijn haters van elkaar. En die strijden geweldig tegen elkaar. Dus dat heidense leven, de natuur van Adam, en dat is dan wel wat veranderd, zeker. Maar en nu deelgekregen hebben aan de goddelijke natuur. En nu is er die strijd. En daarom die oproep. Leg dan af. Alle boosheid en kwaadheid. En hou eens op met dat toneelspel. Zeggen dat je iets bent en terwijl het niet waar is. Wees zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk. Opdat u daardoor de groei en de bloei in het leven zichtbaar gaat worden. En dat kan alleen in de verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Want ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. En de ranken worden gevoed uit de wijnstok. Nou, dat is ook het nieuwe leven en het tederbeeld. Petrus heeft eerst gezegd, u bent wederom geboren door het onvergankelijke zaad vanuit het woord van God. En nu gaat hij een ander beeld gebruiken. En dat is het beeld van de pasgeboren baby op de schoot van moeder. En die zoekt naar de moederborst. Want daaruit ontvangt ze alles wat nodig is voor het leven. Alles. En Calvijn die zegt, de moedermelk die draagt in zich alles wat het kind in zeker in de eerste tijdperiode nodig heeft. En daar zoekt ze naar. En daar is ze begeerig naar. En wat is een moeder vertederd? Als ze dat ziet, niet alleen dat ze de borst mag geven, maar ook dat dat kind groeit. En iedere keer wordt het gewogen en gewogen, opdat de groei toeneemt en het gewicht wat meer gaat worden. Nou, daarin, dan is uw moeder toch vertederd dat ze daaraan mag bijdragen en dat het kind daarin de vruchten laat zien. Dat is de bedoeling van Petrus. Laat dan die vruchten zien en sta dan naar die onvervalste melk. De zonde die hij heeft aangewezen af te leggen. En want het nieuwe leven, en dat leven eertijds vanuit die heidenen, en wat je nog bepaalde dingen hebt meegenomen, en dat je daar nog uit gaat leven, maar dat kan niet. Dat verdraagt elkaar niet. Dat strijdt tegen elkaar, niet alleen van binnen, maar ook van buiten. Want is dat een christen? Dat kan toch niet, want hij doet nog dit, hij doet nog dat. Het is een anti-getuigenis die dan door het leven heen uitgedragen wordt. En Petrus zegt, want als dat niet zo is, dan doet de prediking ons geen nut. Dan werkt het woord van God niet in ons, gelijk de moedermelk werkt in de kleine pasgeboren baby. En daarom, die melk van Gods woord, die is volkomen zuiver. Die is helder tot op de diepste bodem toe, die is doorzichtig. De Heer heeft het niet ingewikkeld gemaakt in de kerk. Het staat op recht en waarheid Paul. En daartoe heeft Christus zijn leven gegeven. En daarom, het woord verdraagt niet allerlei inmenging van menselijk denken of redenaties vanuit menselijke wijsheid. Het is de redelijke, onvervalste getuigenis van God de Vader zelf, wat hij in de wereld gezonden heeft met Jezus als de hoogste profeet en leraar die ons de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen bekend maakt. Daar zien wij de volkomenheid en onvervalst getuigenis, zonder spitsvondigheden, zonder versieringen. De Heere maakt het niet ingewikkeld, maar wij mensen, wij maken het soms zo ingewikkeld en moeilijk. Het vraagt niet om smaakmakers. Het vraagt niet om iets toe te voegen. Om mensenoren te strelen. Het woord om te buigen naar vleeselijke genoegens. En gevoel en redenaties van verstand daarin plaats te geven. En opening daarvoor. wat het klare, het eerlijke woord van God is ten eenenmale altijd al geweest een ergernis voor de godsdienstige mens en een dwaasheid voor de weldenkende mens, die in wetenschap en wijsheid meent boven het woord van God zijn kennis toch wel te kunnen verheffen. Want dat woord, ach, met melk worden al de goederen bedoeld die het geestelijk leven niet missen kan. Petrus noemt hier melk. En die wijze van leven die met de onschuldige natuur van de pasgeboren kindje en met de eenvoudigheid van het kinderleven overeenkomt. Daar richt hij het op. En dat is zo'n klein hummeltje. Die geeft zich toch over. Als hij de moederborst voelt, dan is hij zeer tevreden. Dan zuigt hij alles naar binnen wat hem daarin wordt aangereikt. Nou, Petrus zegt, dat is nou het woord van God. Dat we het naar binnen zuigen. En dat het ons groei en bloei gaat indragen. En wat gebeurt er dan? Groei naar het lichaam? Nee, dat bedoelt hij niet. Maar geestelijke groei. En dat is de kennis, meerdere kennis van de Heer Jezus Christus. Die ons daarin gegeven wordt. En het gespeende kind dat zich stil bij zijn moeder vindt. Dat dan, als dat dan toch de houding mag zijn en de innerlijke beleving, dan waar ik toch liever één dag in Gods huis, dan 1000 waar ik hem ontbeer. De natuurlijke mens, die drinkt de wateren van deze wereld alsof het het lekkerste is wat er bestaat. En dat is de verdorvenheid naar binnen bevestigen. In wellust en begeerte en al die dingen die genoemd worden. Maar, ook al weten we dat ook nog een wortel daarvan in onszelf aanwezig is. Maar daar moeten we waakzaam zijn en daarin onszelf niet overgeven en laten leiden door al die dingen die rondom ons heen als grote waarheden verkondigd worden. En Petrus, die zegt het dan ook op een andere wijze. Paulus moet ik zeggen, wees geen kinderengestalte in het verstand, maar wees het in boosheid. Wacht u voor dat waarvan het woord zegt, doe dat niet. Sta dan naar die onvervalste melk, zonder bedrog, niets doorgemengd van menselijke wijsheid, menselijke gevoelens en wat we graag willen horen. Nee, de Heer Jezus zegt tegen die Samaritaanse vrouw, en we kennen die vrouw, wat een leven heeft ze geleefd tot aan toe, maar hij zegt, het watervrouw wat ik je geven zal, dat zal in je worden tot een fontein die springt tot in het eeuwige leven. En die zal nooit meer opdrogen. Nou, dat is haar leven tot dan toe geweest. En dan zou het toch heel vreemd zijn als zij van dat levende water en wat in haar een fontein geworden is, dat ze dat leven wat ze er dan toe geleefd heeft gewoon weer voort gaat zetten. U voelt wel, dat kan niet met elkaar in overeenstemming zijn. Dan moet er een bekering, zeggen we dan. Een breuk komen met dat wat ze tot dan toe gevolgd heeft. En daarom dat kinderleven, dat gaat nu de Heilige Geest in ons verwekken. Door ons wederom geboren te doen worden. En daardoor gaan we ook roepen, Abba, Vader. Zo tekent het kinderlijk leven Petrus aan die gemeente van toen en de gemeente van nu. De oude mens die nog in ons woont, maar die moet tegengestaan worden door de prediking van het evangelie. Opdat we aan zijn voeten leren horen wat die hoogste profeet tot ons allen te zeggen heeft. Wat die enige hoge priester in ons leven zal doen, ons de zonde vergeeft en de verzoening teweeg brengt. Daartoe heeft hij macht en bevoegdheid en dat hij als koning eeuwig zal regeren. Opdat we met hem tegen de zonde en tegen alle ongerechtigheid en zeker tegen de valsheid van Gods woord leren strijden. Want er is ook vervalste melk. Het is niet alleen de onvervalste melk die ons ontmoet rondom ons heen. In de schrift is altijd het onvervalste. Daar staat de Heere zelf voor in, de drie enige. Maar er is ook vervalste melk. Redenaties van mensen. En die worden ons soms voorgesteld als de echte waarheid. Ik zal er u enkele noemen. Omdat dat nu even aan de orde is. Ik zal er u enkele noemen. Wat denkt u van de leer van de veronderstelde wedergeboorte? Dat betekent dat alle kinderen die bij doopvond gedoopt worden, die moet je houden voor kinderen die tegelijkertijd op dat moment wederom geboren zijn. Tenzij het later in het leven blijkt dat ze er geen deel aan hebben, want ze gaan de wereld in en ze hebben niks meer. Net als Esau, ze verkwanselen hun eerstgeboortezegen via de doop voor een schotel linzenmoes. Dat is Esau. Dat is de veronderstelde wedergeboorte. Maar er kwam een andere beweging op, tegenover. En dat noemen we de veronderstelde verkiezing. Veronderstelde verkiezing. We dopen de kinderen omdat we niet aan die neusjes van die kindertjes kunnen zien of dat ze werkelijk door God zijn uitverkoren. Dat kunnen wij niet zien. En daarom dopen we ze allemaal die aan het doopvond komen. Maar als we wisten wie er uitverkoren waren, zouden we die alleen dopen en de anderen zouden we wegsturen. Veronderstelde verkiezing. En nu leven we in een tijd van het veronderstelde geloof. Als de kinderen gedoopt worden, dan moet je ze ook houden voor gelovige kinderen. En in zekere zin mag je dat zeggen, omdat ze ook geboren zijn uit gelovige ouders. En door de ouders, door het geloof, of dat het altijd zo is, maar dat laten we even rusten nu. Dat ze door de ouders, door hun geloof, bij de doopvond worden gebracht. Opdat ze het teken en zegel van Gods genadeverbond mogen ontvangen. Maar het doopformulier zelf zegt, tenzij wij van nieuws geboren worden. En dat is de innerlijke werking die daar bij de doop beloofd wordt. Want de Heilige Geest die zal mij verzekeren dat hij in mij wil komen wonen. Nou, dat is de wedergeboorte. De innerlijke werking en de innerlijke inwoning van de Heilige Geest. En nu heb ik er nog maar een paar genoemd. Ik zou er nog vele, veel meer kunnen noemen. Ik zal er nog één noemen. Daar hebben we veel mee te maken. In het welvaartsevangelie, wat we beleven. En het welvaartsevangelie dus in de zin van, ja, als je maar gelooft, dan komt alles goed in je leven. En dan zal je weinig tegenslag hebben, enzovoort. Dat is het welvaartsevangelie. Want de Heer hoort altijd en is altijd bij je en zal altijd voor je zorgen, enzovoort, enzovoort. Dat is de leer van Billy Graham. Die naam zegt u misschien wat, maar het komt uit Amerika. En Amerika, daar leerde Billy Graham ook dat je wederom geboren moet worden. Maar hij zei met nadruk, je moet wederom geboren worden. En als er dan gevraagd wordt, ja, maar wat moeten we daar dan aan doen? Je moet wederom geboren worden. En je moet Jezus aannemen. En je moet hem toelaten in je hart. En hem geloven. En als je dat doet, dan zul je bemerken dat je wederom geboren zal worden. Zonder het kenmerk dat daartoe het werk van de Heilige Geest wordt aangewezen. Nou, en dat is bijna, niet alles over één kam scherend, was bijna de hele evangelische beweging. Die op deze leer gestoeld is. De een meer, de ander minder, maar in wezen is dat uiteindelijk, moeten we dat vals noemen? En die andere die ik genoemd heb, moeten we dat vals noemen? Daar kunnen we over nadenken. En dan de laatste die ik nog wil noemen. De leer aangaande het aanbod van genade en belofteprediking. Dat mag niet zomaar aan iedere kerkganger, aan iedere hoorder van het evangelie toegezegd worden. Want er is geen werkelijk aanbod van genade en de belofteprediking is alleen voor de uitverkorenen. Nou, is dat vals? Neem dat mee en overdenk dat eens. Daarom heb ik het willen aanwijzen en aanreiken. Wees zeer begeerig naar de onvervalste melk. En waar vinden we die? Dat vinden we, en niet om te zeggen, dat vinden we alleen maar hier. Ho, dat vinden we hier in het woord. Waar de Heer spreekt en waar de Heilige Geest ons wijsheid doorgeeft en ons in al de waarheid leiden zal. Dat is het kenmerk van de getuigenis. De leer van het levende en krachtige woord van God. Daarbij, alle dingen die ons nodig zijn, zijn in dit woord toegezegd, beloofd en worden toegepast door de Heilige Geest die ook ons leven gaat vervullen. En wat doet de moeder als het kind een beetje dreinerig is? Wat doet ze dan? Beetje huilerig. De hele dag. Er is weinig mee te beginnen. En ze blijft maar. Wat doen we dan? Hebben we misschien ook wel gedaan. En dan neem je zo'n fopspeen. En stop je in het mond. En ze gaat zuigen. Maar er komt geen melk. Maar er zijn kinderen die vallen daarbij gewoon in slaap. Voelt u wat ik zeggen wil? Een fopspeen. Wat niet werkelijk de onvervalste melk is. En waar toch mensen rustig bij kunnen leven en in slaap vallen. En daarom des te meer. Petrus zegt, wees waakzaam. En bid opdat u niet in verzoeking komt. Want het lijkt zo op onszelf gericht. Het lijkt zo ons te ondersteunen en sterkte te geven. En het is niet waar. Het haalt ons van de juiste fundamenten vandaan. En Petrus zegt, maar de Heer is goedertieren. En dat betekent, hij is barmhartig. Hij heeft rommelende ingewanden van barmhartigheid. Om genade te bewijzen, maar dan niet op grond van wat wij doen, wat wij denken te zijn. Maar zo hij dan zijn eigen geliefde zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken. Daar hebt u het. Alle dingen schenk. Er hoeft geen menselijke menging tussen, geen smaakmaker, enzovoort. En daarom gaan we naar het fundament. Dat is de tweede gedachte. Het fundament. Uit de zoeksteen. Uitverkoren en dierbaar van God de Vader gegeven. En die in hem gelooft, gelijk de schriften ons leren, die zal niet beschaamd worden. Die zal het eeuwige leven beërven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geliefde zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, en niet in een leer, en niet in personen, en niet in grootheden, niet in wijsheden, maar in hem gelooft, die zal het eeuwige leven hebben. Want ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, een grondsteen, een fundament, en dat is Jezus de Christus. En hij die een koninkrijk vestigt en daarin zijn woorden en zijn wetten proclameert en dat koninkrijk opbouwt naar zijn vermogen en dat ook onderhoudt en gaat regeren door zijn woorden en door zijn getuigenissen, die mogen we toch het fundament noemen. Dat is de grondlegger van al wat in dat koninkrijk opgebouwd zal worden. Maar dat is de grondslag, de grondsteen, de hoeksteen, de uiterste hoeksteen, de Heer Jezus Christus. Want in mij is het leven. En Simeon, die nam Jezus in zijn armen, hij loofde God En nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan zegt Simeon erbij, zie, deze, dat kind, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken zal worden. En we weten dat allemaal. Wij weten de weg van de borg en middelaar, van de Vader gegeven, maar we weten hoe dat hij geboren is in Bethlehem. We weten hoe dat hij op weg gegaan is naar Jeruzalem. We weten dat hij in Gethsemane geworsteld heeft en dat hij op Gabbata veroordeeld is geworden en dat hij op Golgotha gekruisigd is geworden, maar ook dat hij in de hof van Jozef van Arimathea is opgestaan. En ook dat hij op de Olijfberg is opgenomen in Gods heerlijkheid. En ook dat hij nu aan de rechterhand van God de Vader alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. En de Heere regeert. Beef gij volkeren eert, want hij is het. En de hemelen loven zijn wonderen dag en nacht. De engelen zijn begeerig om in te zien hoe dat godsgebouw zal verrijzen in deze wereld. Begeerig. Maar het zal komen. En het zal bestaan naar zijn gemaakt bestek. Want Jezus is de uitershoeksteen van de mensen en de bouwlieden wel verworpen. Hij werd veracht. En wij hebben hem niet geacht. De onwaardigste onder de mensen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En wij dachten dat hij van God geplaagd en geslagen en verdrukt werd. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Maar door zijn striemen is ons genezing geworden. De hoeksteen. En daarom, er zal gezongen worden, ja eeuwig gezongen worden, van Gods goede tierenheid. Zijn waarheid ten alle tijd wordt vermeld, want ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En dat is aan de gang. Dat is nog. Opdat we ook als levende stenen in dit Godshuis ingevoegd en ingeplant zullen worden. Ziet u het fundament van een bouwen? Ja, het is dan in dit geval het huis van God gebouwd worden, de tempel. Maar dat is nog een gebouw van stenen. En het gaat eigenlijk om levende stenen. Het gaat om de levend fundament. En dat beeld even voor u. Als levende stenen opgebouwd in hem. Profeten en apostelen, ze hebben op deze grondslag, op deze grondsteen, deze hoeksteen, hebben ze gebouwd. En ieder bouwwerk, dat begint met de hoeksteen, dat begint met de grondsteen, met het fundament. Maar als het meer en meer gaat verrijzen, dan moet er stijgerwerk bij komen. En dat stijgerwerk, dat staat er heel dicht tegenaan. En soms worden de pijpen van de stijger worden in de muur ingemetseld. Later, als het stijgerwerk dan weggehaald wordt, dan blijven die gaten open. En dat is eigenlijk het beeld wat ik u mee wil geven. Dat stijgerwerk en dus die bouwlieden die daarop werken en die daar helpen aan de opbouw van dat gebouw wat verrijzen zal naar Gods smaak bestek, maar die hebben er geen deel aan. Denk maar aan de werkers bij de ark van Noach. Er zijn vele mensen die hebben geholpen om de ark mee te helpen bouwen. Maar toen het zover kwam, toen ging de deur dicht. En ze kwamen niet binnen. Ze hadden geen deel in het geheel wat de Heere beloofd had. En zo, hier zien we dat stijgerwerk. Dat kan heel ijverig zijn om mee te helpen, om dat gebouw te laten verrijzen. En we zien het om ons heen. We zien het in het totale kerkelijke leven. Uiteindelijk, als er maar geen stijgerwerk is, dat het uiteindelijk wel weer heel dichtbij is. maar uiteindelijk buiten staat. Uiteindelijk buiten staat. En als dan een steen, als dan het gebouw meer en meer verrijzen zal, en als niet alleen de grondsteen, de hoeksteen, daar een plaats heeft als fundament, maar ook de sluitsteen, de laatste sluitsteen, een plaats heeft gekregen, ja, dan wordt het steigerwerk opgeruimd. Wordt aan de kant geschoven. Heeft geen deel en gaat niet in het godshuis. Maar hoe zit dat dan met die gaten die er nog zitten van dat steigerwerk? Waar het steigerwerk uitgehaald is. Dan komt de bouwmeester. De bouwmeester. En die kijkt daar rond. Het zijn allemaal verworpen stenen. Die deugden niet volgens de bouwlieden. Die deugden niet. En die raapt die op. Die raapt die op. En die gaat die pas klaarmaken. Bij de een moet hij wat afbikken. Bij de andere moet hij wat afschaven. En in al die stenen die hij daar opraapt, dat verachten, dat wat de bouwlieden verworpen hebben, waar we zeggen, dat kunnen we niet gebruiken, daar hebben we niks aan, daar zet hij zijn stempel op. En hij maakt het pas klaar. En hij voegt het te midden van al die andere levende stenen. En dat krijgt een plaats in het Godshuis. Niet vele edelen, niet vele machtigen. Niet het rijke, het grote, maar hetgeen niets is. Niets is, hetgeen veracht is. Dat heeft hij opgenomen en pas klaargemaakt. En in het gemaakt bestek ingepast. En al die stenen, ze dragen één kenmerk. Allemaal het kenmerk van de bouwmeester, Jezus Christus. Ze zullen allen van mij onderwezen en geleerd zijn. Ze zullen allen in mijn zaligheid delen. En ik heb ze overal vandaan gehaald. Uit oosten, westen, zuiden, noorden. En het van de mensen veracht. En van de mensen vertreden. En dat komt meer. Dat komt meer en meer openbaar nu in onze tijden. Dat het steeds meer aan de kant geschoven wordt. Maar onze meester is ook aan de kant geschoven. En waar hij aan de kant geschoven is, en als ze ons ook daar gaan schuiven, dan zijn we precies bij hem. Dan komen we bij hem uit. Hij kwam om het verlorene te zoeken. Niet vele edelen, maar hetgeen niets is. Ook in eigen oog, wat tekort komt in alles. Tekort komt bij onszelf. Maar Petrus zegt, hij zal ze invoegen tot een geestelijk huis. Hoort u het? En dan gaat dat hele gebouw, dat gaat vloeien. En dat gaat door die ingevoegde stenen, gaat het leven. En het wordt één groot huis. Godshuis. Een heilig priesterdom die een geestelijke offerande zullen offeren. Aan hem die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn licht, uit de dood tot het leven, uit de vijandschap tot de liefde Gods. Want het is Gods welbehagen om zalig te maken hetgeen er verloren is. Het is zijn zalen, zijn welbehagen dat wij allen komen tot de kennis der waarheid. En dat is wat Petrus ons hier vanavond wil meegeven. Sta dan naar die onvervalste melk. En dat is uiteindelijk, sta dan naar de Heer Jezus Christus. Want Hij is rijk in barmhartigheid. Is een grote liefde waarmee Hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij nog dood waren door de misdaad van de zonde. Maar Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. En heeft ons opgewekt. En hij heeft ons ingevoegd in dat Godshuis, wat naar zijn gemaakt bestek, en niet naar onze redenaties, en niet naar onze smaakmakers, en niet naar onze gedachten. Want hij, u dan, die hem gelooft, is hij dierbaar, is hij dierbaar. Daar wil ik mee afronden, is hij dierbaar. Petrus gebruikt dit woord wel 6 keer in deze brieven van die hij geschreven heeft. Er komt nog 1 keer voor in Handelingen der Apostelen. Maar Petrus heeft het over dierbaar. Wat je niet missen wil en wat je niet missen kan. Dat is je dierbaar. En daar wil je alles voor aan de kant zetten. Ook die zonde die hij genoemd heeft. Maar u dan, die gelooft, is hij toch dierbaar. Wandel dan bij hem en door hem tot een volkomenheid. Want hij is door de Vader zelf als hoofd en hoeksteen neergelegd en geworden. En dat geestelijk huis, dat zal verrijzen. Dat zal verrijzen tot op de laatste die toegebracht zal zijn. En alle die zijn ingevoegd in dat Godshuis, die zal hij dragen. Want het is de grondsteen, de hoeksteen en de sluitsteen. En dat alles wat ertussen is, dat ligt onder het beheer van de hoofd en fundament. En die draagt hij in het leven, met al zijn gebrokenheid, met al zijn verdriet, en maar ook met zijn vreugde en blijdschap. En die draagt hij door alles heen in dit leven. Die draagt hij door het graf heen, tot in het vaderhuis hierboven, waarvan hij zelf gezegd heeft, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van de Vader met de vele woningen. Hij is het. En al moest ik dan ook door een dal van de schaduwen van de dood, ik zal geen kwaad vrezen. Want uw stok, uw staf, uw onvervalste melk heeft mij de waarheid geschonken. En de waarheid in mij gebracht. Zodat we daaruit mogen weten van de enige troost. Niet meer mijn zelfs eigendom. Hoort u dat? Want mijn zelfs eigendom, dat is Adam. Dat is Adam. Maar nu het eigendom geworden van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Die mij uit alle geweld van de duivel, of dat het dan heidenen zijn, of wie het ook maar kan zijn, die mij uit alle geweld van de duivel bevrijd heeft en mij door zijn Heilige Geest, hoort u het? Daar heb je het volle werk van de Heilige Geest, van het eeuwige leven verzekerd. En mij telkens weer van harte willig en bereid maakt. Daar heb je het weer. Van harte willig maakt. En bereid maakt. Dat is omdat die twee naturen tegen elkaar ingaan. Maar de Heilige Geest, die zal mij de overwinning geven. Omdat Christus een volkomen werk heeft volbracht. En nou, Petrus zegt dan, mensen, als u dat dan gelooft, op grond van de schrift, dan is er één ding u dierbaar geworden. Dat is niet uw eigen leven, en dat is niet uw omstandigheden, en dat is niet uw wijsheid, en dat is niet uw verstand, maar dat is Jezus. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar ben in Christus verkoren, wiens eigen ik ben en wiens rijkdom ik ken. Amen. We gaan hiervan zingen, Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goederen hierheen. Uw waarheid al een tijd vermelden door bijeen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Eerste vers van Psalm 89. Zullen we samen de Heere danken. Heere, zo aan het einde van dit uurtje dat we bij elkaar waren. Dat uw woord mocht opengaan en haar gedachten tot uitdrukking zijn gebracht. Zoals Petrus dat eertijds deed aan die vreemdelingen die uit het heidendom verlost waren, getrokken naar het licht. En wat moesten ze toen nog veel leren, Heere. En nu zijn we 2000 jaar verder en wat moeten ook wij nog veel leren. Maar dat leren komt niet van onszelf. Maar u hebt beloofd en toegezegd, ik zal u de trooster, de Heilige Geest, zenden en die zal u in al de waarheid leiden. Heren, opdat wij niet een gedeelte van het woord als waarheid verheffen, zoals de Emmausgangers deden. Want het verwijt wat u naar hen deed, dat was dat ze zo traag van hart waren en onverstandig om te geloven al hetgeen de profeten hadden gezegd. Ze geloofden wel een gedeelte daarvan. Ze geloofden zeker dat u gekomen was om de Romeinen buiten het land te werpen en dat u gekomen was om uw volk bijeen te brengen en de tempel te bouwen. Maar dat u door de weg van lijden, dat u in de gestalte van het lam de overwinning zou behalen, dat hadden ze uit de profetenmond niet begrepen. Niet alles wat u in uw woord zegt, hadden ze aangenomen. En daarom raakten ze totaal in verwarring en dachten ze dat het afgelopen was. En daarom konden ze weer terug van waar ze gekomen waren. Maar laat het voor ons oplichten. En laat het voor ons een vastheid en een zekerheid zijn. Heren, maar geen deelwaarheden. Niet hier of daar een nadruk, maar de volkomen leer der zaligheid is ons geschonken in de Heer Jezus Christus, in Hem alleen. Ga zo met ons in de persoonlijke omstandigheden van het leven. U kent en doorgrondt ons aller hart en leven. U weet van zorgen, van moeite, zeker in de tijd van ziekte en corona en angst en beven de mensen meer en meer in zijn greep neemt. Heren, maar bij u is immers rust. En u roept telkens weer toe. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En dat is een rust niet alleen voor een tijdelijk gebeuren. Dat is een rust die u nooit meer weg zal nemen. Want dat heerlijke werk dat u begint, dat zult u voleindigen tot op de dag van uw wederkomst. En ga zo met ons, ook het verdere van deze dag, ga zo met ons al de dagen en zegen ons rijkelijk uit die volheid. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Nog een fijne avond. En tot de volgende keer over 14 dagen.